Ja, ik moet altijd even wachten of tot ik een seintje krijg van de koster of zijn vrouw. Ik heb hier geen ouderling van dienst, maar ik heb er een koster van dienst, ja. Ja. We zullen gaan beginnen. We zingen samen Psalm 49, het tweede en het zesde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd en men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49, 2 en 6.
Thank you.
lezen Gods woord en we doen dat vanuit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk, 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nogthans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we vanavond uw heilig aangezicht zoeken, wilt u dan aan ons denken en naar ons omzien en ons horen en ons verhoren. We willen u om uw zegen bidden, Heere, nu we bij elkaar zijn om opnieuw het woord te openen in Paulus' brief aan de Filippenzen. Een geschrift zoveel eeuwen geleden tot stand gekomen door de apostel, bedoeld als een boodschap met name voor de gemeente van Filippi, maar door u tegelijkertijd bedoeld als een boodschap voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En zo is dat woord ook tot ons gekomen en komt het ook vanavond weer tot ons. En mogen we daar opnieuw naar luisteren. Wij bidden van u, Heere, dat u ons inderdaad uw zegen daarbij geven wilt. Daar waren de Filippenzen ook van afhankelijk en daar zijn wij eveneens van afhankelijk. Dat u ons verstand verlicht en dat u ons hart opent en dat u ons inzicht geeft in die dingen, maar tegelijk ook beleving van de zaken die aan de orde komen. Wees zo in ons midden, met uw geest en het onwederstandelijke en zaligmakende en indachtig makende werk van uw geest. En laten wij ervaren dat u aan ons denkt. Denk aan ons allen, ook aan degenen die hier niet kunnen zijn en wellicht ook hadden willen zijn. Heren, wij bidden van u om uw zegen over hen die verhinderd zijn door ziekte en door moeite. Weest u een helper en een toevlucht. En wilt u geven dat ook in de moeite van het leven toch ervaren mag worden dat gij niet ver zijt. Leer ons alles van u verwachten voor tijd en eeuwigheid. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief. We zijn nog altijd niet verder gekomen dan het eerste hoofdstuk. En we zullen vanavond dat hoofdstuk ook nog niet besluiten, want vanavond beperken we ons tot één vers. Dat is ook geen geringe boodschap die in dat ene vers ons wordt gegeven door de apostel. Een persoonlijk getuigenis, een persoonlijk geloofsgetuigenis, waarmee we tegelijkertijd ook in het hart van de apostel mogen zien. En waarin we mogen zien hoe de Heere zijn genadewerk in zijn leven tot openbaring heeft willen brengen. U weet dat we met dat gedeelte wat we vorige keren samen besproken hebben, bepaald zijn bij het feit dat in de gevangenschap van de apostel de zaak van het evangelie geen schade geleden heeft. Integendeel, de zaak van het evangelie van het koninkrijk Gods heeft voortgang gehad en daar heeft de apostel zich in verblijd. Ook in het feit dat de prediking voortgang had en dat er geen dat er wel pogingen gedaan waren om hem tegen te werken, om hem te dwarsbomen. Maar dat hij zich daardoor niet heeft laten ontmoedigen toen hij constateerde dat ook degene die met verkeerde motieven het evangelie brachten, dat zij toch de Christus predikten. En toen is de apostel langzamerhand zo toegekomen aan hele persoonlijke mededelingen. Hij liet ook in het 19e en in het 20e vers al iets zien van wat er in zijn binnenste omgaat. Toen hij zei, ik zal mij ook verblijden, vers 19, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd al zo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Paulus houdt met beide mogelijkheden rekening. Het zou kunnen zijn dat hij moet sterven, hij de gevangene. Het hangt er maar helemaal vanaf hoe dat proces dat tegen hem gevoerd wordt zal lopen. Het hangt er maar helemaal vanaf hoe de keizer, de Romeinse keizer, daarop zal reageren. Het zou kunnen zijn, en dat heeft de apostel steeds voor ogen. We lazen dat ook in het gedeelte dat hij aan de Korintiërs schreef, dat hij altijd de doding van de Heere Jezus in zich omdraagt en altijd in de dood wordt overgegeven. Hij heeft altijd gerekend met de mogelijkheid dat de dag waarop hij leefde ook zijn laatste dag zou kunnen zijn. Maar het kan ook wezen dat God het anders beschikt en dat de Heere hem nog een poosje laat leven en dat hij zelfs ook weer vrij zal worden. Die mogelijkheid bestaat bij de Heere ook. Maar hoe dat ook is, of dat nou leven of dat nu sterven is, hij heeft er vertrouwen in gekregen dat hoe zijn weg ook zal zijn en wat God ook met hem doen zal, dat Christus zal worden grootgemaakt in zijn lichaam. En dan komt hij tot het getuigenis waar vanavond onze aandacht met name voor gevraagd wordt in het 21ste vers, bekende woorden. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Twee korte zinnetjes waarbij de apostel antwoord geeft op wat we zouden mogen noemen de twee meest wezenlijke vragen die er in een mensenleven gesteld kunnen worden. De vraag wat is de bedoeling en wat is de zin van het leven? En de tweede vraag, wat is de betekenis en wat is het resultaat van de dood, van sterven? En op beide vragen geeft de apostel antwoord en hij geeft antwoord met één woord. Het leven, Christus. Het sterven, gewin. En in het Grieks staat er niet eens een werkwoord bij. Wij vullen dat werkwoord is in. Het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. Maar de apostel zegt het eigenlijk nog korter dan wij het in onze vertaling hebben. Het leven is mij, het leven Christus. En sterven, gewin. Zo kort als het maar kan. En wat betekenen nu deze twee zulke korte getuigenissen die de apostel hier geeft? We nemen ze stuk voor stuk. Allereerst dat eerste, het leven is voor mij Christus. Wat bedoelt de apostel daarmee? Willen we dat verstaan, dan denk ik dat het nuttig is om uit het geheel van alles wat de apostel zelf geschreven heeft en ook wat anderen over hem geschreven hebben. Ik denk met name aan Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, waar het veelal over Paulus gaat. Dat we uit het geheel van wat er over Paulus in de schrift staat is proberen na te gaan wat de apostel daar nu mee bedoeld zou kunnen hebben. Het leven is mij Christus. En dan denk ik dat we met een bepaald recht kunnen zeggen dat hij dit op vier manieren bedoelt. En de eerste wijze van verstaan van deze belijdenis is: het leven is voor mij geloof in Christus. En waarom zeg ik dat de apostel het zo bedoeld heeft? Nou, omdat hij het zelf zo zegt. Hij doet dat in de Galatenbrief, waar hij ook een ogenblik een blik laat slaan in zijn eigen hart. Ik denk aan het 20e vers van Galaten 2. Ook zo'n vol woord, zo'n rijk getuigenis. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus ook zo'n persoonlijk geloofsgetuigenis van de apostel. En hij zegt het: ik leef door het geloof in de Zoon van God. Geloof in Christus, dat is voor hem het leven. En dan geloof in de Christus die de Zoon van God is, zo noemt hij hem uitdrukkelijk, en die tegelijkertijd, en dat wordt omschreven, de zaligmaker is, die mij heeft lief gehad en zich voor mij overgegeven heeft. De Zoon van God, die mens werd en die in zijn menselijke staat de verlossing tot stand heeft gebracht. Christus, die zich overgegeven heeft in de dood ten behoeve ook van Paulus. Christus, die zich tot in de dood vernederd heeft om zo de schuld van de apostel te betalen en de zonde van de apostel uit te delgen, omdat hij hem lief gehad heeft. In hem gelooft hij. En in het geloof is hij aan hem verbonden, is hij met hem verenigd, zo verenigd dat hij zeggen kan: ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Die intieme, die innige verstrengeling, verbondenheid, vereniging met Christus. En dat is een zaak van geloof, zegt de apostel. Hij leeft door het geloof. Waarom door het geloof? Dat kan niet anders, want Paulus is een zondaar. Daar heeft God hem ook van overtuigd. Er is een tijd geweest in Paulus' leven dat hij dacht dat alles in orde was en dat de Heer niks op hem aan te merken had. Integendeel, God zou dankbaar zijn voor zo'n getrouwe knecht, voor zo'n ijveraar, voor zijn zaak en voor zijn eer. Maar daar is Paulus achtergekomen dat God helemaal geen dankbaarheid aan Paulus verschuldigd is en dat de Heere helemaal niet geëerd werd door het gedrag en door de levensinstelling van de apostel. God heeft hem ervan overtuigd dat hij een zondaar was. God heeft hem in de spiegel van zijn wet laten zien. God heeft hem al die geboden voorgesteld, tot en met de 10e gebod. En toen heeft hij geleerd dat de wet zei, gij zult niet begeren. En toen wist hij dat ook dat in zijn leven zonde was. Wel nu, zal een zondaar leven, zal een zondaar aan Christus verbonden zijn, zal een zondaar in Christus gevonden zijn, worden en vrede met God hebben, dan kan dat niet anders dan door het geloof. Zonder geloof is het voor een zondaar onmogelijk om Gode te behagen. Nou, dat is het eerste wat de apostel zegt. Als hij zegt, het leven is mij Christus, het leven is voor mij geloof in Christus, in de volle zaligmaker, in de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. In de tweede plaats, als Paulus zegt, het leven is mij Christus, dan blijft het niet staan bij het leven is voor mij geloof in Christus. Dan wordt het voor hem ook, het leven is voor mij liefde tot Christus. Waarom? Wel nu, als dat zo is wat de apostel hier in dit 20e vers van Galaten 2 zegt, dat Christus zich voor hem heeft overgegeven omdat hij hem heeft lief gehad. Dus als het offer van Christus voortvloeit uit de liefde van Christus tot zondaren in casu Paulus, die mij lief gehad heeft, dan is de reactie van dat geloof in Christus liefde tot Christus. Zoals de apostel dat aan de Galaten ook schrijft in het 5e hoofdstuk, het geloof dat door de liefde werkt. En zo was dat nog breder, nog wat uitvoeriger door de apostel Petrus onder andere onder woorden gebracht wordt in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Als het ook over de verhouding van de gelovige tot Christus gaat. Petrus schrijft aan degene aan wie zijn brief geadresseerd is dat ze hem, Christus, niet gezien hebben. En nochtans lief hebben. En in wie ze zich, hoewel ze hem niet zien, maar wel in hem geloven, zich nu verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. U ziet, Paulus legt die twee ook dicht bij elkaar, geloof en liefde. Nou, zo is het altijd. Als er waarachtig geloof mag zijn, dan is dat altijd geloof dat door de liefde werkt. Als er waarachtig geloof mag zijn in de genade, in de barmhartige God en in de zaligmaker die zich gegeven heeft om zondaren te verlossen. En dat mag persoonlijk verstaan worden, dat hij dat gedaan heeft omdat zijn liefde hem heeft doen volharden tot het einde. Dan is het woord van Johannes waar. We hebben hem lief. Ja, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan blijkt uit het hele leven van de apostel dat dat zijn leven is. Liefde tot Christus. Dan zoekt hij altijd de Heere te behagen. En dan uit liefde tot Christus verdraagt hij ook alle dingen. En dat is het kenmerk van de liefde. 1 Korinthe 13. Ze verdraagt alle dingen. En Paulus verdraagt het niet zomaar, maar hij verdraagt alle dingen ook nog met vreugde. Liefde tot Christus. En dat blijkt ook als hij meer van die Christus weten wil. Verderop in deze brief aan de Filippenzen. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Opdat ik voort mag gaan om hem te kennen. Geloof richt zich op een bepaald voorwerp. En omdat geloof en liefde samengaan, is die liefde ook gericht op dat voorwerp. En liefde wil altijd meer van het voorwerp van de liefde weten en kennen. In de derde plaats blijkt uit alles wat er over Paulus en van Paulus in de Bijbel staat, dat als hij zegt het leven is mij Christus, het ook zo verstaan mag worden. Het leven is voor mij gemeenschap met Christus. Dat zat al in dat woord in Galaten 2. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, de gemeenschap. Maar is dat ook weer niet waar? Vloeit dat uit het voorafgaande niet voort? Ik wees het eigenlijk al aan. Waar waarachtige liefde is, daar is ook verlangen. Er is ook verlangen naar de gemeenschap met degene die bemind wordt. Daar is ook vreugde in de beoefening en in de beleving van de gemeenschap met degene die wij lief hebben. Dat is in het natuurlijke ook zo. Als een jongen of een meisje verliefd wordt, dan verandert er nogal wat in zo'n leven. En dan komt als die echte liefde er is, die echte verliefdheid, die liefde gaat worden, dan komt dat openbaar in het zoeken van elkaar, in het verlangen naar elkaar. En als ze op grote afstand van elkaar wonen, dan is die jongen niet bij de telefoon vandaan te slaan. En als er telefonisch geen contact mogelijk is, dan heeft hij misschien nog nooit een brief geschreven, maar dan is hij nou wel bezig met brieven schrijven. Want het is de liefde die je motiveert om contact te zoeken en gemeenschap te zoeken. En dat is het in het geestelijke ook. Toen Paulus de Heere leerde kennen, toen de genade God zich aan hem openbaarde, toen hij in die zaligmaker mocht geloven, toen zijn leven geloof in Christus werd, en toen hij dat geloof door de liefde ging werken, had Paulus geen rust meer, maar hij zocht gedurig de omgang met de Heere, het kennen en het vervolgen te kennen van de Heere. Het leven is mij Christus. Dat wil zeggen, meer en meer begeert hij in hem gevonden te worden. En dan nog een vierde aspect. En dat komt in het hele woord van God, voor zover het over Paulus spreekt, ook heel duidelijk naar voren. Wat zou hij bedoelen als hij zegt, het leven is mijn Christus? Ook dit, het leven is voor mij toewijding aan de dienst van Christus. Ook dat. En misschien is in het verband van onze tekst dit nog wel het voornaamste element. Toewijding aan de dienst van Christus. Dat is het van het allereerste begin af geweest. Wat was de eerste vraag die Paulus stelde toen God hem tegenkwam? En toen de Heere Jezus nog een rekening met hem te vereffen had. Want hij zei het tegen hem, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar wat was toen toch de allereerste vraag die hij stelde? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar brak de toewijding aan de Heere al in door. Daar was de begeerte om te gehoorzamen en om de wil van de Heere te kennen en dan ook te gehoorzamen al aanwezig. En zo is het zijn leven lang verder gebleven. Altijd aan die meester toegewijd. Hoe zegt hij het zelf? Ik denk aan een woord wat we vinden in het 20e hoofdstuk van de handelingen der apostelen, dat gedeelte waarin we horen hoe de apostel afscheid genomen heeft van de ouderlingen in Efeze. Dat is ook een ontmoeting geweest daar tussen deze apostel en die vertegenwoordigers van de gemeente van Efeze. Dat is een moment geweest om nooit te vergeten, voor Paulus niet, maar ook voor die ouderlingen niet. Als hij nog eens even terugkijkt op die periode die hij in Efeze doorgebracht heeft. En waar die mensen die hij nu bij zich heeft laten komen allemaal getuigen van geweest zijn. Vers 18, gijlieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere. Anders begeerde hij ook niet. Dienende de Heere. Toewijding aan de dienst van de Heere, met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen van de Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was dat ik u niet zou verkondigd hebben en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En dan, en nu ziet ik gebonden zijnde door de geest reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding. Ik acht op geen ding. en ik houd mijn leven niet dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dat is Paulus. Volkomen toewijding aan de dienst van de Heer. En dan valt hij zelf erbuiten en dan cijfert hij zichzelf weg. En dan acht hij op geen ding. Ik verdraag alle dingen om der uitverkorene wil. En we lazen daar in 2 Korinthe 4 ook wat van, wat hij allemaal meegemaakt heeft. En op andere plaatsen vult hij dat nog aan, als hij het zelfs heeft over dat hij allerafschrapsel geworden zijn. Een voetveeg voor iedereen. En dat stemt hem ook nog niet droevig ook, want hij is wel eens in donker en in duister, maar hij vertwijfelt niet. En hij twijfelt ook niet aan de trouw en aan de waarachtigheid van zijn meester. Dus daarom, vanwege dat feit, en we begonnen ermee, Galaten 2 vers 20, vanwege dat wonder. De Zoon van God, naar deze wereld gekomen, omdat hij Paulus lief had. Al zo lief heeft God de wereld gehad, al zo lief heeft God Paulus gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Paulus niet verdorven zou worden, maar het eeuwige leven hebben. Die Zoon van God die zich voor hem overgegeven heeft. Toen dat geheim in zijn ziel werd opgeklaard. Toen was er maar één begeerte. Je mag zelfs van hartstocht spreken. Hem te mogen dienen. Voor hem te mogen leven. Voor hem te mogen strijden. En zelfs, zo zegt hij in zijn brief aan de Colossenzen, verheugt hij zich erover als hij de overblijfselen van het lijden van Christus in zijn vlees vervullen mag. Leven is mij Christus, geloof in Christus, liefde tot Christus. En die volkomen toewijding aan de dienst van Christus. En dan het tweede, het sterven is mij gewin. Paulus, sterven zal winst zijn. Niet voor de Filippenzen. Niet voor de kerk. Als ze daar in Filippi het sterven van Paulus bezien vanuit hun optiek, vanuit hun gezichtspunt, dan zullen ze zeggen, als Paulus sterft, dat is een onherstelbaar verlies. Als deze man die brandt van begeert om het evangelie van Christus te verkondigen en die er alles voor over heeft, als deze man er niet meer zou zijn, dan kan hij nooit dat evangelie meer spreken. En dan kan hij nooit meer een woord van troost schrijven. En dan kan hij nooit meer een woord van waarschuwing laten horen. En dan kan hij nooit meer de dwaling die de kop opsteekt weer leggen. En dan kan hij nooit meer het rijk van de boze mee afbreken. Een onherstelbaar verlies. En dat begrijpt Paulus ook. Want dat zegt hij in het 24ste vers. In het vlees te blijven is nuttiger om uwentwil. En niet alleen ter wille van de Filippenzen, maar ook ter wille van andere gemeenten. Dan is het inderdaad waar. Dan is het beter. Dan is het nuttiger voor de kerk des Heren als de apostel nog een poosje zal mogen leven. Maar Paulus bekijkt zijn sterven nu niet vanuit het oogpunt van hoe zullen de mensen, hoe zullen Gods kinderen, hoe zullen de gemeenten dat verwerken. Dan weet hij wel dat dat verlies is. Maar Paulus beziet zijn sterven vanuit wat het voor hem is. Vanuit zijn eigen persoonlijk welzijn beziet hij nu een ogenblik zijn sterven. En dan is hij zich die bewust van wat hij zegt. Dan verlangt hij er zelfs naar om te mogen heen gaan. Dat zegt hij ook in vers 23. Met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Dan verlangt hij naar het uur waarop hij ontslagen mag worden. En waarop hij bevorderd mag worden tot heerlijkheid. Het leven is mij Christus. Het sterven gewin. Wat betekent dat? Wat bedoelt de apostel erbij? Hoe zullen we dat moeten verstaan? Nou, om te beginnen de vraag, hoe weet hij dit? Hoe weet Paulus dit, dat het sterven voor hem gewin zal zijn? Waar haalt hij die overtuiging, waar hij hier getuigenis van aflegt, vandaan? Wie heeft hem dat bekendgemaakt? Heeft hij dat geleerd door te luisteren naar mensen die zogenaamd klinisch dood geweest zijn en die nu weer in het leven zijn teruggekeerd? U weet wel, van die mensen die ver weg geweest zijn, klinisch dood geweest zijn, zoals dat dan heet, en die toch weer teruggekomen zijn in het leven en nu allerlei verhalen vertellen over het feit dat ze zo'n mooi warm licht gezien hebben en dat ze zich zo veilig gevoeld hebben. En door deze verhalen zou je gaan denken dat sterven helemaal niet meer vreeswekkend is. Heeft Paulus naar zulke verhalen geluisterd toen hij zei, het sterven is voor mij gewin? Och, die verhalen zijn alleen maar dwaze verhalen. Dat zijn alleen maar zinloze verhalen. Dat zijn alleen maar uitvindingen van de vorst der duisternis. Die mensen zijn niet dood geweest. Het is de mensen gezet éénmaal te sterven. Maar niet tweemaal. En de enkele uitzonderingen op die regel vinden we in de schrift weergegeven. Maar Lazarus heeft ook niks verteld van een licht dat hij zag en al die dingen meer. Bedrog, zulke verhalen, hoe aannemelijk ze ook klinken en met hoeveel overtuiging ze ook gebracht worden, zijn bedrog, zijn duivelse uitvindingen, om een mens te laten geloven dat sterven helemaal geen God ontmoeten is. Zodat mensen in alle rust het hoofd neerleggen en verwachten dat het allemaal goed komt en dat je van sterven ook nog een keer beter wordt, allemaal, hoe je verhouding tegenover God ook geweest is. Nee, uit die bron heeft Paulus zijn kennis niet geput. Paulus heeft zijn kennis uit een andere bron. Hij heeft Gods openbaring. En daarin heeft God ook dingen gezegd omtrent het sterven van de zijnen. En uit die bron heeft Paulus geput. Die bron waar de Heere hem uitgelaafd heeft. Dat woord dat de Heere aan zijn hart heeft toegepast. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Dus als het gaat om de vraag, hoe weet Paulus dat zijn sterven gewin is? Dan weet hij dat omdat God dat zegt. Niet omdat mensen fantaseren of omdat hij het zichzelf verbeeldt. Maar omdat God het gezegd heeft. En wat God gezegd heeft, heeft ingang gevonden in zijn hart. Volgende vraag. Niet alleen, hoe weet Paulus dit? Maar in welke zin is dat dan waar? In welke zin is sterven voor Paulus winst? En dan kunnen we weer vier dingen noemen. Sterven is voor Paulus winst als het gaat om zijn kennis. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed tot God. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Wat is dus het wezen van het eeuwige leven? De godskennis en de Christuskennis. Maar als dat zo is, als het kennen van God en het kennen van Christus het eigenlijke van het eeuwige leven is, dan is de voortgang van dat leven ook heel nauw verbonden met de groei van die kennis. Hoe meer een mens dan kennen mag, hoe rijker zijn leven zal zijn. En daarom bidt Paulus ook om die kennis. En hij spoort de gemeenten ook aan om te staan naar een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Hoe is het nu in het leven van Gods kinderen? Hoe is het nu in het leven van Paulus als ze hier op aarde zijn? Dat heeft de apostel ook gezegd. En ik denk aan een woord uit Het 13e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. Hoe is het nu met de kennis van Gods kinderen? Zo, vers 12 van 1 Korinthe 13. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Wat zien we er maar weinig van? En wat doorzien we er maar weinig van? En wat is het inzicht in de heilgeheime Gods gering? En wat is de kennis van de eeuwige God onvolmaakt? En wat is de kennis van Gods Zoon ook nog maar gering? Door een spiegel in een duistere reden. Maar na het sterven, hoe zal het dan zijn? Als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Daarom als het zou gebeuren, zo zegt Paulus tegen de Filippenzen, als het zou gebeuren dat straks het doodvonnis over me uitgesproken wordt. En als de beul op een gegeven ogenblik komt om mijn hoofd van mijn lichaam te scheiden. Treur dan niet. Want op datzelfde hoofd, dat mijn hoofd daar van mijn lichaam afrolt, zal ik toenemen in kennis, zal ik zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar op datzelfde ogenblik als de dood mij wegneemt, dan zal ik kennen gelijk ik gekend ben. Een toename, een ontzaglijke toename in de kennis van God, in de kennis van de heilgeheimen Gods, in de kennis van de diepten en van de verborgenheden Gods. Een voorbeeld vindt u in de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. U kent die geschiedenis dat de Heer Jezus met 3 discipelen de berg opgegaan is en dat hij daarvoor hun aangezicht van gedaante veranderd is. En dan komen er 2 mensen uit de hemel om met de Heer Jezus te spreken, Mozes en Elia. En waar spreken ze met de Heer Jezus over? Over dingen waar ze hier op aarde nauwelijks iets van wisten. Over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Hoe weten ze dat? Omdat ze in de hemel zijn. En daarom, die mensen, die discipelen met wie de Heer erover begon te spreken, die weerden dat af. Petrus zei toen de Heer dat aankondigde, dat hij gevangen genomen zou worden en dat hij zou lijden en dat dat moest. Toen zei Petrus, dat verhoede God, Heere, wees u genadig. De Heere kon daar met zijn discipelen niet eens over spreken. En daarom zendt God 2 hemelingen, die er wel kennis van hebben. Die in de hemel zijn, dankzij die uittocht die Jezus in Jeruzalem nog moet gaan volbrengen. Ze hebben vermeerdering van kennis en inzicht gekregen. En zoals Spurgeon zegt, de geringste heilige in de hemel, de geringste heilige in de hemel weet meer dan de grootste heilige op aarde. Daarom is voor Paulus sterven gewin. Maar niet alleen daarom. Niet alleen omdat hij dan meer en beter en dieper en rijker en voller zal kennen. Maar sterven is voor hem ook gewin met het oog op heiligheid. Het wezen van het eeuwige leven, we zagen dat is kennen, God kennen, Christus kennen. Het doel van dat nieuwe leven, dat is de herstelling van het beeld Gods in de mens. Het gelijkvormig gemaakt worden aan het evenbeeld van God in Christus. Nu, in Paulus' leven is de heerschappij van de zonde gebroken. Dat is een gegeven dat met zijn bekering tot stand kwam. Er is een breuk gekomen tussen hem en de zonde. Hij doet de zonde niet van harte meer. En toch, de apostel heeft dat ook allerpijnlijkst ervaren. Zo goed als dat al Gods kinderen dat op een allerpijnlijkste wijze ervaren. Het vlees begeert nog wel tegen de geest. En de geest begeert ook nog tegen het vlees. En die twee zijn tegengesteld aan elkaar, zodat de apostel in de pijn van die geestelijke strijd en van die geestelijke nood het uitroept. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? De worsteling met de overgebleven zonde. Maar dat is bij het sterven ook voorbij. En dan is de heiligmaking die hier zo gebrekkig is en die hier zo in de beginselen, in de eerste beginselen blijft steken. De heiligmaking is dan ook volkomen. En dan zal de ziel geschikt zijn om in de onmiddellijke nabijheid van God en van Christus te verschijnen. Dan zegt de Hebreeënbrief in het 12e hoofdstuk, daar spreekt de Hebreeënbrief over de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Zo zijn ze daar. De verloste kerk. De geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Nou, daarom is sterven voor Paulus winst. Want wie zo door de dood heen dat leven beërven mag, die hoeft nooit meer beschaamd het hoofd te buigen als hij aan zijn zonde denkt. En die zal nooit meer ongeschikt zijn in zijn waarneming en in zijn beleving om God te dienen en de eer te geven. En die hoeft nooit meer te klagen over het ellendige zondebestaan. Die is volmaakt rechtvaardig en uitermate geschikt gemaakt voor de lof en de dienst des Heren, onafgebroken. Daarom is sterven gewin. En ook om deze reden, om het gezelschap waar de apostel dan straks in verkeren zal. We hebben dat al eens eerder gezien. Ook in het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief komt dat uit. Maar op zoveel andere plaatsen in de brieven van Paulus blijkt eigenlijk hetzelfde. Die man moet zo'n ruim, zo'n groot hart gehad hebben. Want er waren nou al Gods kinderen in begrepen. Want waar hij ook leest, of hij nou aan de Filippenzen schrijft of aan de Thessalonicenzen, hij zegt iedere keer dat hij het gebed voor hen allen tot God doet. Paulus is de man die altijd gestaan heeft, dichtbij of op een afstand, in de beleving en in de beoefening van de gemeenschap der heiligen. En tegelijkertijd weet de apostel dat er nog veel meer van Gods kinderen zijn die hij hier op aarde nooit meer ontmoeten zal of nog nooit ontmoet heeft. En daar strekt zijn verlangen zich ook naar uit. Naar dat gezelschap van die volmaakte rechtvaardigen, om gemeenschap te hebben met Mozes en Elia en Hanna en David en Jonathan en al die anderen. En u weet van hoeveel betekenis dat ook in het leven van de apostel Paulus geweest is. En wat hij aan de dienst van de engelen te danken gehad heeft. Aan boord van dat schip in de storm bijvoorbeeld, als hij daar getuigenis van mag afleggen tegenover die schepelingen en tegenover die soldaten en tegenover de gevangenen met wie hij die reis naar Rome maakt. Deze nacht heeft een engel bij mij gestaan. Van de God wien ik dien en wiens ik ben. En dat is niet de enige keer dat een engel Paulus ondersteund heeft. Een engel die uitgezonden werd ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. De apostel heeft heel wat aan de engelen te danken. Aan die trouwe dienaren die nooit gezondigd hebben. Maar straks zal hij ook in gezelschap van die engelen zijn. En dan zullen er dingen opengaan. En dan zullen er dingen verteld worden waar Paulus geen besef, geen idee van gehad heeft. Want hij weet wel van die en die en die keer dat een engel een boodschap van de Heere aan hem overbracht. En dat de engel hier of daar bescherming gaf. Maar hoe vaak is dat al niet gebeurd in zijn leven? En hoe vaak heeft de Heere die trouwe hemelwacht al niet om hem heen geschaard? Straks in het gezelschap van de verlosten, in het gezelschap van de engelen, zullen er dingen verteld worden, zullen er dingen opengaan waar Gods kind geen notie van gehad heeft. En dan zijn ze als heiligen, als zondelozen onder elkaar. Nooit meer één onvertogen woord. Nooit meer één steelse blik. Nooit meer iets wat pijn doet of wat verdriet geeft. Of waar je achteraf niet van slapen kunt. Nooit meer. Ook vanwege het gezelschap daar is sterven gewin. En het hoogtepunt van alles, sterven is voor Paulus ook gewin vanwege de gemeenschap met Christus. Dat is het voornaamste van alles. Dat zegt hij ook in vers 23. Met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Met zijn zaligmaker. Hij moet nu nog uit het geloof leven. Maar dan hoeft dat ook niet meer. Dan wordt geloven aanschouwen. Dan zal hij zijn aangezicht zien. Hij schrijft aan de Corinthiërs ergens, als ik Christus gekend heb naar het vlees, nochtans ken ik hem nu niet meer naar het vlees. Hij heeft hem ook maar één keer gezien, toen hij als een ontijdig geborene hem mocht aanschouwen op de weg naar Damascus. Maar dat is de enige keer geweest. En voor de rest is zijn omgang met de Heere altijd een geloofsomgang geweest. Maar dan mag hij hem zien, gelijk hij is. Dan mag hij bij hem zijn, samen met al de heiligen. Hij heeft nu al gemeenschap met hem, jazeker. Maar dan zal die gemeenschap nog veel voller, nog veel rijker en ononderbroken wezen. En dan zit er, zoals we al zagen, ook nooit meer iets tussen waardoor scheiding ontstaat. Waardoor er een kloof komt, waardoor de gemeenschap onderbroken wordt. Nooit meer hoeft zijn meester, hoeft zijn God dan zijn aangezicht meer voor de apostel te verbergen. En op welke grond kan Paulus dit vertrouwen nu hebben? Hij weet het uit Gods woord, hij weet ook wat het is, waarom hij dit zegt. En op welke grond kan hij dat nou zeggen? Dezezelfde apostel heeft aan de Romeinen geschreven, ook over de dood. En toen zei hij dat de dood de bezoldiging van de zonde is. Hoe kan dan voor een zondaar als Paulus is, een ellendig mens als hij van zichzelf getuigen moet, hoe kan datgene wat de bezoldiging van de dood is, de bezoldiging van de zonde is, nu ineens veranderd zijn in winst, in gewin? Is de dood dan geen vijand meer? Hij zegt het toch aan de Corinthiërs dat de dood de laatste vijand is? Hoe kan hij dan spreken over winst? Dat is nou mogelijk, en ik kom weer terug bij waar we waren, door die zonen Gods die zich voor hem overgegeven heeft. En overgegeven, dat is tot in de dood overgegeven. De Zoon van God is voor hem gekomen en hij heeft voor hem de dood aanvaard. En hij is voor hem in de verschrikking gekomen. Daarmee heeft hij voor Paulus de dood van karakter veranderd. Nou is het niet meer voor Paulus waar wat hij zei, dat de dood de bezoldiging van de zonde is. Voor hem niet meer. Geen betaling meer voor de zonde. Wat dan wel? Zoals onze catechismus zegt, afsterven van de zonde. En doorgang tot het eeuwige leven. Die laatste tunnel die een mens dan ook nog door moet. Een donkere tunnel. Met vrezen des doods bevangen. En dat is geen wonder. Maar die laatste tunnel, die laatste doorgang. Voor Paulus toch de doorgang naar het eeuwige leven. Om ontwaakt zijn lof te ontvouwen. En verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Hoe reageren wij nu op zo'n getuigenis als de apostel geeft? Wat doet dat ons nu? Is er dan een echo in ons hart? Een echo waardoor we de apostel mogen bijvallen? Is dat nou voor ons ook de enige grond van vertrouwen geworden? Is dat nou ook waarvoor wij leven? Voor Christus, voor God, voor zijn dienst, voor zijn genade, voor zijn evangelie? Of leven wij nog voor andere dingen? En waar strekt onze liefde zich naar uit? Naar datzelfde voorwerp waar Paulus' liefde zich naar uitstrekte? Of strekt onze liefde zich uit naar andere dingen? Naar aardse goederen en aardse genoegens en het vergankelijke en het verdwijnende? Het antwoord op die vragen toont aan wat de gesteldheid van ons hart is. Het antwoord op die vragen laat zien hoe onze verhouding tot God is. En als dat laatste zo is, dat onze liefde zich naar het aardse en naar het vergankelijke uitstrekt, en dat we van deze dingen zelfs in beginsel geen weet hebben, dan kunnen we ook niet zeggen, het sterven is mij gewin. Biliam wilde de dood van de rechtvaardige sterven. Dat wil elk mens wel. Maar hij wilde het leven van de rechtvaardige niet leven. En zo zijn er nog meer mensen. Sterven moeten we. Die dood kunnen we niet verdoezelen. En die kunnen we niet verzwijgen. Al zouden we het willen, dan verandert de werkelijkheid daardoor niet. Maar die werkelijkheid, die zoekt ons tot Christus te drijven. Om dat te leren wat die stem uit de hemel zegt. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Natuurlijk is het natuurlijk om vrees te hebben voor de dood. Natuurlijk is het natuurlijk om te schrikken als je hartklachten krijgt. En als er een kwaadaardig gezwel geconstateerd is. De voorboden, de boodschappers van de dood. Sterven is ook iets angstigs. Maar Gods kinderen, die dat door genade mogen weten van de Zoon van God die hen lief gehad heeft en die zich voor hen overgegeven heeft, die kunnen nog zoveel vrees en zoveel verschrikking voor de dood hebben, maar ze hoeven niet meer te vrezen voor wat er aan de andere kant van de dood ligt. Dat niet meer. Want Christus heeft alles volbracht. Christus heeft betaald. Christus heeft de rekening vereffend. Christus heeft het recht van God voldaan. Christus heeft aan de Vader volkomen genoegdoening geschonken. En dat is de verklaring van het feit dat je in de geschiedenis van de kerk ook leest van martelaars die zingend naar de brandstapel gingen. Of naar het schavot. Zingend. Na de dood. Is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Nog één ding, gemeente. Want wat zien wij nou hier in deze woorden van de apostel? Is dat niet een duidelijk getuigenis van de alles overwinnende, soevereine genade van God? Dit zegt die man van wie eerder in de Bijbel staat dat hij dreiging en moord blaasde en uitbrieste tegen degene die in de Heer Jezus geloofden. Dit zegt die man van wie ons in het boek der Handelingen verteld wordt dat hij brieven van de ouderlingen in Jeruzalem op zak had om ze daar in Damascus ook te grijpen en in de gevangenis te werpen en ze tot lasteren, tot vloeken van de naam van de Heer Jezus te brengen. Dat zegt deze man. Deze man die zelf ook, hij getuigt het in de brief aan de Timotheus de eerste, dat hij zelf ook een godslasteraar was. En hoe is dat nou zo veranderd? Vroeger was er ook in een hele korte zin iets te zeggen over zijn leven. Als je dat leven van Paulus voor zijn bekering zou moeten samenvatten, dan zou je zeggen, het leven is mij geen Christus. Geen Christus. En nu is het net omgekeerd. Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat tot stand gekomen? Dat heeft Gods genade gedaan. Die alles overwinnende genade. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, Paulus getuigde het, en we lazen het vanavond, heeft in onze harten geschenen. En daar kwam de verandering nou door. Die radicale, die grondige, die totale verandering, dat hij nu kon zeggen, precies tegengesteld aan wat hij vroeger zei, het leven is mij Christus. Wat hij vroeger vervolgde, dat predikt hij nu, en hij begeert niet anders. Voor hem wil hij lijden, voor hem wil hij strijden, voor hem wil hij sterven. Gods genade maakt van Paulus zo'n mens. En die genade is vandaag niet anders. Die genade is vandaag nog precies even krachtig, nog even machtig. En de God der genade is vandaag nog net even gewillig om harten te vernieuwen en te veranderen. En van mensen die dreiging en moord uitblazen en briesen, gewillige volgelingen te maken die voor de Heere buigen en die het leren belijden. Het leven is mij Christus. Laten we zingen Psalm 16. Zesde vers, gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Even terugkeren tot het onderwerp van vanavond. Ik heb een aantal vragen gekregen die nogal praktisch van aard zijn. Dat kun je denk ik ook verwachten bij een stof zoals we die vanavond hadden. Ook heel praktisch van aard. Er zijn ook nog wat vragen blijven liggen uit de vorige Bijbelkring 2 weken geleden. Dus die kan ik ook nog meenemen. Bij de toepassing sprak u over de echo in het hart. Als je daar nu iets van voelt, hoe weet je dan dat je gevoel je niet bedriegt? Ja, gevoel is inderdaad een wankele grond. Gevoel is, kan bedriegelijk zijn. Aan de andere kant, het ware geestelijke leven gaat ook niet buiten het gevoel om. Toen ik die vraag las, moest ik denken aan de laatste vraag van onze catechismus. De verklaring van het woordje amen. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Er is dus, zo zegt onze catechismus natuurlijk ook, toch ook als het gaat over de beoefening en de beleving van de geestelijke dingen, sprake van gevoel. Hier, de belijder in onze catechismus zegt ook dat hij in zijn hart gevoelt dat hij van God verhoring begeert. Nou, de verhoring gaat daar nog ver bovenuit, maar het wordt hier toch maar gezegd dat hij in zijn hart gevoelt dat hij verhoring van God begeert. Met andere woorden, je hoeft het woordje gevoel ook niet te vermijden. Alles ervan maken en alles erop bouwen en alles erop gronden is weer een andere kwestie. Maar het gaat niet buiten het gevoel om. En nu kom ik bij die vraag terug. Als ik dan zei, is er nu een echo in uw hart als u de apostel dit hoort getuigen? Ik bedoel, is er nu iets van herkenning? Is er nou iets van, ja, daar kan ik de apostel toch in verstaan. Zij het op grote afstand, want iedereen is natuurlijk wel met me eens dat de apostel hier heel hoog grijpt en hier heel duidelijk met grote zekerheid kan spreken. Nou, dat zal niet iedereen hem daarom na kunnen zeggen, maar daarom zei ik ook, sprak ik ook over een echo. Dat is dan wat flauwer, wat zwakker, wat minder duidelijk. Maar is er toch iets van herkenning? Is er toch iets van, als ik die dingen opnoem en uit het leven van de apostel naar voren breng, van die liefde tot dat geloven in die toewijding aan. Als je dan in je hart voelt, ja, dat mag ik, dat zou ik niet durven ontkennen. Wat is dat dan eigenlijk voor een gevoel? Wat is dat dan voor een herkenning? Heb je dan in je eigen hart ook iets bespeurd van diezelfde dingen? Kun je dat terugvinden? Dan, ja, dan kan ik begrijpen dat je over voelen spreekt. Maar is het toch eigenlijk ook niet meer dan voelen? Is het ook niet een element van weten? Weten dat het zo gemaakt is. Weten dat dat zo gegeven is. Weten dat er door de genade Gods dit in je hart gelegd is. Herkennen uit bepaalde gevoelens, uit bepaalde uitlatingen, uit bepaalde ondervindingen, uit bepaalde belevingen. Ja, dat er toch ook die keus in je hart geboren is. Dat er toch ook die uitgangen van het hart gekomen zijn als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Ja, dat laatste zullen we er misschien dan niet zo achteraan willen zeggen. Omdat dat ons ook weer, ja, hoe moet ik dat zeggen? Omdat dat ons eigenlijk ook weer te groot lijkt te zijn. Ja, wat zou ik kunnen zeggen? Bang zijn dat je je bedriegt. We kunnen ook wel eens te bang zijn om ons te bedriegen. We kunnen ook wel eens zo bang zijn om ons te bedriegen dat we de dag der kleine dingen verachten. Dat we het genadewerk van de Heere over het hoofd zien. Dat we dingen die toch van Gods kant gekomen zijn er ook weer niet voor durven houden. En dan moeten wij ook oppassen. We kunnen bang zijn voor ons gevoel dat dat ons bedriegt, maar we moeten zeker bang zijn voor ons ongeloof dat ons altijd bedriegt. En daarom de beste oplossing in zo'n geval is, nou, staan naar een nieuw blijk van Gods gunst. Staan naar duidelijker en rijker en overtuigender openbaring van Gods genade aan de ziel. Staan naar de ondervinding dat de Heere krachtig tot de ziel spreekt. Dan hoeven we het ook niet van onze conclusies te hebben. We denken dan wel eens van, nou, als je nou dit en dat en zus en zo bij jezelf ook mag bespeuren, dan. Maar dan rekenen we onszelf erbij. Dan tellen we onszelf mee. Maar veel profijtelijker is het als je het weten mag en horen mag van Gods kant, dat Hij ons meerekent, dat Hij ons meetelt en dat Hij het tot ons zegt, ik ben uw heil. Nou, die weg, dat is de weg die het woord van God altijd weer wijst. En op de weg daarheen wil de Heere wel eens bemoedigingen geven door je iets te laten herkennen vanuit het woord en dat je terugvindt in je eigen leven. Niet om daarop te rusten, dat is nooit Gods bedoeling. Maar om daarmee bemoedigd verder te gaan totdat de Heere de dag doet aanlichten. Dat is wat Petrus zegt. Acht geven op het profetische woord. Acht geven, luisteren ernaar, met je hart ernaar luisteren. Zien of er wat van dat woord in je eigen leven terug te vinden is. Maar daar niet bij blijven staan. Acht geven totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. De volgende vraag heeft eigenlijk nogal wat te maken met datgene wat tot nog toe aan de orde geweest is. Kunnen we van iemand zeggen dat hij in Christus is, hoewel nog niet gekomen tot overgave en overname, hoewel dat het leven beheerst? Is dat ook het schijnen van het licht in zijn leven? al Gods kinderen, en dan bedoel ik allen die Gods kinderen zijn geworden door wedergeboorte, zijn in Christus. Je kunt niet een wedergeboren mens zijn en toch nog in Adam zijn. De overgang uit Adam naar Christus ligt in de wedergeboorte, in het nieuwe leven, in het uit God geboren zijn. Iedereen is in Christus die de weldaad van de wedergeboorte deelachtig is. Dat betekent niet dat iedereen die wedergeboren is, dat ook weet. Zich dat ook bewust is. Er is nogal verschil tussen het zijn in Christus en het weten dat je in Christus bent. Er is verschil tussen geloven en weten dat je gelooft. Dat onderscheid maakt de apostel Johannes in zijn eerste brief. We weten dat we uit de dood overgegaan zijn in het leven. Maar voordat hij het wist, was hij al uit de dood overgegaan in het leven. Misschien durfde hij het er niet voor houden. Misschien was hij zich dat helemaal niet bewust. Misschien was hij juist wel in grote twijfel daarover. En dat gebeurt in het leven van die en gene. Dat er een tijd in hun leven is dat de Heer begonnen is te werken. En dat er die levendmakende daad van de Heilige Geest gekomen is. Maar omdat het nog maar dat allereerste prille begin is, kun je het er niet voor houden. En kun je de onrust die er in je leven gekomen is nog niet eens voor werk van Gods genade houden. En het besef van ellendig en nooddruftig geworden zijn. Kijk, voor die tijd kan een mens zo onbezorgd leven. En zomaar voortgaan en wel eens eventjes schrikken van bepaalde ingrijpende gebeurtenissen. Maar dat is ook weer zo over en dan ga je weer verder. Maar als de Heere echt in het leven gaat werken, dan komen er inderdaad de dingen anders te liggen. Dan komt er die onrust. Dan gaat het besef ook leven van tegen God gezondigd te hebben. Nou, dat zijn geen dingen waar je direct de conclusie uittrekt. Nu ben ik bekeerd. Het tegendeel, je bent ongelukkig. Je gaat je meer en meer een verloren mens voelen. Maar het zijn juist wel bewijzen van de levensverandering. En het kan dus ook niet anders zijn dan zulken zijn in Christus. Maar waar het nou naartoe moet, dat is dat ze dat ook gaan weten. En dat kun je dan zeggen met de woorden van deze vraag. Dat kun je dan zeggen, dan moet het komen tot overgave aan Christus. Overgave in het geloof, het toevlucht nemen, het zichzelf kwijtraken aan de Heere en het leren rusten op de genade van de Heere. Je mag het ook noemen met het woord van overname. Dat is dan van de andere kant. Dat de Heere zo iemand laat weten dat hij hem of haar heeft overgenomen en dat je nou voor zijn rekening ligt. Dat het tot die bewuste overtuiging gekomen is, hij is de mijne en ik ben de zijne, daar moet het naartoe. Opdat we zullen weten, bewust zullen weten, gegrond zullen weten, dat we in Christus zijn, dat die overgang plaatsgevonden heeft. De vraag die eraan toegevoegd wordt, is dat ook het schijnen van het licht in zijn leven? Ja, als de Heere licht laat schijnen in onze duisternis, in het hart dat van nature duister is, dan gaan we dingen zien die we nog nooit gezien hebben. Als het zonlicht in de kamer schijnt, dan zie je pas hoeveel stof er ligt. Maar het is vrucht van het licht dat ging schijnen. Alleen je gaat ontdekken dat er zoveel niet is wat er zoveel is wat er niet behoorde te wezen. Zo is het in het geestelijk leven ook. Als de Heere het licht laat schijnen, ga je ook ontdekken wat er allemaal is wat er niet hoort te wezen. Al het stof van de zonde, al het vuil van de zonde. Ja, zeker, ook op die manier laat de Heere licht schijnen. Dat is niet het enige. God doet nooit een werk eenzijdig. Het kan op een poosje in een bepaalde periode wel eens lijken alsof het dat alleen is wat de Heere ons aan het openbaren is en wat hij ons laat zien. Maar daar blijft het in ieder geval niet bij, want de Heere laat het licht ook schijnen op de andere verborgenheden, dingen die wij niet gezien hebben, dingen waar we nooit erg in gehad hebben. Al wisten we ze verstandelijk, dan waren we er geestelijk, dan waren we er wat onze ziel betreft toch nog blind voor. Verstandelijk weten we heus wel, als we bij de waarheid opgevoed zijn, dat we in de Heere Jezus moeten leren geloven. Dat alleen in zijn bloed vergeving van zonde gelegen is. Dat alleen door de Heilige Geest ons de heilgeheimen van Gods genade worden geopenbaard. Maar als we dat gezegd hebben, dan hebben we wel waarheden gezegd, maar we voelen er niks van aan van nature en we zien er ook niks van en we beleven er ook niets van. Maar waar het licht gaat schijnen, waar de schepper, de herschepper gaat worden in ons leven, daar gaat de Heere de dingen die we al lang wisten ons nu aan ons verstand brengen. Dan gaat hij ze door zijn Heilige Geest toepassen. Dan wordt dat woord een kracht tot zaligheid in ons leven. En dan gaan we dingen zien die we geweten hebben, maar eigenlijk nooit verstaan hebben. Dan gaan we zien wat het evangelie is. Als ons dan gesproken wordt over de lieflijkheid en de begeerlijkheid van de dienst van de Heere. En als we dan gewezen worden in het woord op de genoegzaamheid van het offer van Christus. Nou, dan valt daar licht op. En dan krijgt dat ook betekenis en uitwerking in ons leven. Wat gaat een mens daar dan werk van maken om daar meer van te weten. En om in hem gevonden te worden. En om het ja, voor jezelf ook te mogen beseffen en beleven. Dat wij ook in dat volkomen offer van Christus vrede en gerechtigheid mogen vinden. Maar dan moet het dus heen naar de bewuste kennis van het zijn in Christus. Er is meer van te zeggen, maar ik neem het nu maar gelijk met de volgende vraag. Daar was ik in mijn gedachten eigenlijk ook al mee bezig. In deze bedeling moest Paulus en wij met hem het hebben van kennis door en vanuit Gods openbaring. Het woord. Is het hierbij zo dat wij Gods woord moeten omhelzen of moet Gods woord eerst ons omhelzen, zodat wij niet anders meer kunnen, zij het met schroom, dan ook te omhelzen? Wilt u in uw beantwoording van deze vraag even aparte aandacht besteden aan het deel van Gods woord dat met beloften wordt aangeduid? Het ligt eigenlijk op hetzelfde terrein. Ja, dat vloeit uit wat ik gezegd heb zo pas voort. Paulus had het uit het woord. Paulus wist vanuit Gods openbaring wat het betekende om te sterven voor Gods kinderen. En afgedacht nog van dat specifieke onderwerp, er is geen geestelijke kennis, er is geen zicht op de werken Gods buiten het woord van de Heere om. Nou goed, dat is het uitgangspunt bij deze vraag. En nou wordt er de vraag bijgesteld, hoe werkt dat dan? Moeten wij dat woord nu omhelzen? Moeten we dat woord nu aannemen? Moeten we ons op dat woord nu verlaten? Moeten wij dat woord gelovig aannemen? Of is het zo dat dat woord eerst ons moet omhelzen? Terwijl dan tegelijkertijd de vrucht daarvan is dat als dat woord ons omhelst, wij het woord gaan omhelzen. Het lijkt een beetje een woordspeling, maar ik begrijp wel wat er bedoeld wordt. Als ik het even veranderen mag, dan laat ik dat woordje omhelzen even los. Als het gaat over wat het woord moet doen. Het woord moet ons natuurlijk wel raken, laat ik het zo maar zeggen. Het woord moet, ik zeg het nog even anders, wel verder komen dan ons oor. Want anders doen wij er ook niks mee. We hebben wel de plicht om er wat mee te doen. Als God het ons laat verkondigen, dan hebben we wel de roeping. Dan staan we wel onder de claim Gods om er wat mee te doen. Dat woord, het evangelie, wordt immers gepredikt met bevel. Van Gods kant klinkt het inderdaad als een bevel van bekering en geloof. Zo is het ook gepredikt, zo heeft de Heer Jezus het zelf gedaan. Daar begon hij zijn prediking mee. Maar Marcus 1 vertelt ons dat toen hij zijn prediking in het openbaar begon, dan was er eerst de boodschap, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een bevel. En zo vaak lees je niet alleen de oproep tot bekering, maar ook de oproep tot geloof. Ja, zeker als God zijn woord spreekt. Hoe zouden we er iets anders mee mogen doen dan het geloven? Zijn woord. Zijn onfeilbaar, waarachtig woord. Het is alleen maar aan te duiden met het woord zonde als we het niet geloven. Dat bedoelt Paulus als hij aan de Romeinen schrijft, wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Als wij anders op het woord reageren dan in geloof, dan houden we God verdacht. Dan houden we God voor een leugenaar en dan doen we met het woord van God die niet liegen kan, wat we met het woord van zoveel mensen doen, waar we ook eigenlijk onze schouders over ophalen en waar we geen aandacht aan schenken en wat we naast ons neerleggen en wat we vergeten. Nou, dat kun je met een mensenwoord nog doen, al is dat soms ook al pijnlijk. Want als je nou eens echt gemeend tegen iemand iets zegt en je ondervindt dat hij zijn schouders ophaalt en dat hij misschien een beetje erom lacht en dat hij zijn hoofd schudt en er verder geen aandacht aan schenkt, dan kun je dat ook, als je in alle oprechtheid iets gezegd of iets beloofd of iets verzekerd hebt, als een pijnlijke ervaring beleven. Maar je kunt het dan vrij straffeloos doen. Mensen worden laten voor wat ze zijn. Maar veel erger is het als wij zo het woord van de levende God behandelen. Wij mogen niets anders met het woord van God doen dan het geloven. En als God dreigt, dan mogen we niet anders doen dan beven voor dat woord. En als God belooft, dan mogen we niet anders doen dan God op zijn woord aan zijn woord houden. God houden voor een waarachtig man. God houden voor een waarachtig God. En alles wat anders is, dat wordt door God ongeloof en zonde genoemd. Maar ons bestaan is zonde. En ons bestaan is ongeloof. Oh ja, daarmee zijn we niet verontschuldigd. Want als we ons leven lang onder de beloften en onder de dreigingen van het woord verkeren en we hebben er nooit wat mee gedaan en we hebben het nooit geloofd, dan zal de Heere dat ons ook verwijten. En dan zal dat uiteindelijk de oorzaak van ons verderf zijn. Gij hebt niet gewild. We hebben niet geloofd. We zijn nog minder dan de duivel. Want de duivelen sidderen nog als ze aan God denken. En wij kunnen soms zo klakkeloos over God spreken en zo onnadenkend met hem en met zijn woord bezig zijn, dat we zelfs datgene wat de duivelen nog doen, niet eens beseffen. De duivel gelooft dat er een dag komt waarop hij in de poel die brandt van vuur en zilver geworpen zal worden. En als hij daaraan denkt, siddert hij. Denk maar aan die man die bezetene in het land van de Gadarenen. Die bezetenen, die bid, die duivelen, die demonen in hem, die bidden dat Jezus ze alsjeblieft toch niet naar de afgrond zal willen sturen. Maar als het woord van God zo door ons in ons zondige en goddeloze bestaan altijd afgewezen wordt, ja, dan zal de Heer ons daar verantwoordelijk voor houden. En toch, en daarin openbaart de Heer nog een grotere rijkdom van zijn genade. We zouden kunnen zeggen, de Heere heeft genoeg gedaan als hij tot ons zegt. Of niet? De Heere heeft genoeg gedaan als hij het ons aanbiedt en als hij het dan aan ons overlaat. Wat we ermee doen. Maar God weet dat er dan niets gebeurt. God weet dat wij vanuit ons zondig bestaan nooit iets anders zullen doen dan zijn woord in twijfel trekken en er niet naar handelen. En daarom heeft God besloten niet alleen om zijn zoon te zenden die het verlossingswerk zou doen. Maar hij heeft ook besloten om zijn zoon, om zijn geest te zenden. Om woning in onze harten te maken, plaats te maken voor dat evangelie. Om onze harten van de binnenkant uit open te zetten. Zodat het woord ingang krijgt in ons leven. God heeft zijn geest gegeven opdat die geest een onwederstandelijk werk zal doen. En daarom is het in de praktijk zo. Ik bedoel, daarom, en dat doet niks af van dat bevel van geloof en bekering. Maar in de praktijk is het zo dat dat hart pas open gaat en dat dat woord pas aangenomen wordt en dat die belofte pas omhelst wordt als dat woord met kracht in onze ziel komt en als God ons te geloven geeft. Geloof is ons werk. Dat is niet anders. De Heere houdt de mens verantwoordelijk voor geloof. Maar geloof begint niet bij ons. Het is wel ons werk, maar het is niet ons product. Het is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die de werkmeester ervan is, die maakt een mens gelovig. Hij geeft het geloof. En dan moeten we die lijn niet doortrekken en zeggen, oh, maar als het dan van de Heilige Geest komt, die de werkmeester daarvan moet zijn, dan zal de Heilige Geest wel voor mij geloven. Nee, hij is alleen de werkmeester ervan. En met dat geschonken, met dat in ons gewerkte geloof, moeten we zelf geloven. Die verantwoordelijkheid hebben. En zo kun je dat inderdaad zeggen, zo is er dan eerst een werk Gods, waardoor we bewogen worden om te geloven. Zo vind je dat ook in de Dordtse leerregels. Dat derde hoofdstuk, hoofdstuk 3-4 eigenlijk, spreekt immers over datgene wat er gebeurt in de wedergeboorte en in de bekering, als de Heere die dingen allemaal tot stand brengt in ons leven. Ik moet even zoeken waar dat staat, maar er staat ergens, ja, in paragraaf 11 van hoofdstuk 3-4, achterin deze Bijbel is het op pagina 42, laat ik dat lezen. Voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken, dan heb je het, hij laat het evangelie hun uiterlijk prediken, maar daar blijft het dan niet bij. Zo is het dat hij hun niet alleen het evangelie uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van die wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Ziet u, dat doet hij. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dan gaat die mens die zo met het geloof begiftigd is, zelf ook geloven. En dan gaat hij dat woord omhelzen. En dan gaat hij die beloften Gods aan zijn hart drukken. En dan gaat hij daar het leven in vinden, want dat is hem het woord van zijn God. Van die God die hij begeert te kennen, die hij begeert lief te hebben, van die God van wie hij zich zo afhankelijk heeft leren weten. Ik had nog een paar vragen, zei ik, uit de vorige Bijbelkring. Ja, eigenlijk komt dat er ook weer een beetje op neer. Hè? Die vraag, ik heb hem de vorige keer gelezen, maar meer ook niet. Kan het zo zijn dat je onbekend bent met het deelachtig zijn van Christus, persoon en werk, dus geen bevindelijke kennis ervan, maar wel bekend bent met het werk van de geest van Christus, waardoor het geesteswerk je nader is dan het werk van Christus? Dus dat in Christus zijn en dat, ja, de persoon en het werk van de Heer Jezus is onbekend. Daar hebben we nog geen zicht op, maar we hebben wel werk van de Heilige Geest in ons leven leren kennen. Vruchten van de Geest, dat de Geest ons arm gemaakt heeft, om nou maar een paar voorbeelden te noemen, zoals we dat in het onderwijs van de Heere Jezus vinden in het Johannes-evangelie, als de Heere Jezus zijn discipelen vertelt over wat de Heilige Geest onder andere zal doen, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is dus vrucht van de Heilige Geest, als een mens zichzelf leert kennen, als hij zijn nood leert kennen, zijn geestelijke nood, zich schuldig gaat weten voor Gods aangezicht. En als er andere dingen zijn die ook als vrucht van de Heilige Geest in het leven ontstaan, droefheid naar God, honger en dorst naar gerechtigheid. Ja, dan kan je zeggen, dan is de Heer Jezus nog altijd een verborgen persoon en dan is het werk van de Heer Jezus ons altijd nog onbekend. Kan dat zo wezen dat je wel zicht min of meer op het werk van de Heilige Geest hebt, terwijl Christus ons totaal onbekend is? Hoe moet ik die woorden van Paulus verstaan in 2 Korinthe 3 vers 17? De Heere nu is de Geest. Hoe moet ik verstaan dat de apostel zo vaak spreekt over de Geest van Christus? Hoe moet ik dat woord van de Heere Jezus verstaan als hij het over de Heilige Geest heeft? Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dat kan niet anders betekenen dan dat er een allernauwst verband is tussen Christus en de Geest. En tussen het werk van Christus en dat werk van de Heilige Geest. Als we de dingen die ik net noemde toeschrijven aan de Heilige Geest, overtuigd zijn van zonde, honger en dorst naar gerechtigheid, treuren, om nog een paar andere zaligsprekingen uit de bergreden te noemen. Als we dat beschrijven als onderdelen van het werk van de Heilige Geest, waar heeft de Heilige Geest ze dan vandaan gehaald? Dan is dat bediening uit Christus. Zelfs het schuldig worden voor Gods aangezicht. De catechismus heel terecht in het begin, zondag 2, als de vraag gesteld wordt, waaruit kent gij uw ellende? Dan wordt gezegd uit de wet Gods. En dan wordt eraan toegevoegd, wat eist die wet van ons en wat wordt er dan geantwoord? Dat leert ons Christus. Kennis van zonde en van ellende, kennis van genade, kennis van de verlossing, kennis van de dankbaarheid. Het is alles uit de Geest die het ons leert, die onze leermeester is, die het ons ook leert geloven, die er ons ook voor leert buigen. Maar het is de Geest die het uit Christus neemt. Het is de hoogste profeet, de Heer Jezus, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard en door zijn Geest nog openbaard in de bevindelijke zin. Dus laten we ze ook niet te ver uit elkaar halen. Je mag wel onderscheiden, maar je moet ze wel bij elkaar laten, de Geest en Christus. En als Christus door zijn Heilige Geest nu in het toeleiden, als ik het dan zo mag zeggen, in het voorbereiden, de akker klaarmaakt, dan is dat met de bedoeling dat het naar die kennis toe zal gaan, dat we niet alleen maar uit hem bediend worden, onbewust, maar dat we hem ook zullen leren kennen als de bron van alle zaligheid. En als een mens daar zicht op krijgt en hij kijkt dan terug, dan ontdekt hij wat hij al in de voorafgaande jaren allemaal aan die borg en zaligmaker te danken heeft. Er is geen enkele beleving van één aspect van de zaligheid, of het is dankzij Christus. En dat kan ook niet anders, want ze zijn, zo zagen we, in Christus. Ze moeten zich alleen dat nog bewust gaan worden. En nu moeten wij dat ook niet te ver uit elkaar halen in tijdsorde. Ik denk dat dat een kwaal is waar de kerk een beetje aan leidt. Een beetje, misschien wel meer dan een beetje ook. Dat wij, om dan maar eens iets te noemen, dat wij wedergeboorte, bekering, rechtvaardiging in tijdsduur, in tijdsorde zo ver uit elkaar gerekt hebben dat we het verband tussen die weldaden eigenlijk niet eens meer zien. Wat gebeurt er als iemand wedergeboren wordt? Hij treedt het koninkrijk Gods binnen. Wat ontvangt hij als hij de drempel van het koninkrijk Gods overgaat? Van Gods kant uit ontvangt hij alles. Maar dan moeten wij zien dat we de dingen ook bij elkaar laten. Dat we ze aan elkaar verbonden laten. En dat wedergeboorte en de heiliging echt aan elkaar vastzitten. Want wie dat ontvangt, dat nieuwe leven, die krijgt toch een afkeer van de zonde en die krijgt toch liefde tot de dienst des Heren, hoeveel hem er dan ook nog van verborgen is. Maar het begint terstond het leven van de vernieuwing. Het leven van de bekering, het leven van de afsterving en van de opstanding. En als iemand wedergeboren is, dan krijgt hij het nieuwe leven. Wat ontvangt hij terstond? Wat is de bron van zijn vragen naar God? Wat is de bron van zijn schuldbesef? Dat is dat hij geloof gekregen heeft. Hij gelooft nu het woord van God. Hij gelooft nu dat hij veroordeeld is. Hij gelooft nu dat hij zonde heeft en dat ze vergeven moeten worden. Hij gelooft nu dat God zijn rechten komt opeisen. Hij gaat nu geloven dat er bij de Here uitkomsten zijn. Althans, als er ooit uitkomsten zijn, dat ze van de Here moeten komen. Nu, omdat de dingen in Gods plan, in Gods uitgewerkte plan ook bij elkaar liggen, in elkaars verband zitten, daarom moeten wij ze ook bij elkaar laten. En dan nog één ding, hoe werkt God zekerheid door zijn onveranderlijkheid? Moet je dat ervaren? Zo ja, is er dan weer niet sprake van aanschouwen in plaats van geloof? De vragen hangen vanavond allemaal heel duidelijk met elkaar samen. Zekerheid, omdat God onveranderlijk is. Je mag ook zeggen omdat God getrouw is. Dan kom je weer bij dat woord, omdat zijn woord waarachtig is. Ja, daar ligt uiteindelijk ook de enige zekerheid. Dat is de weg die Petrus wees, die tekst die ik zo pas noemde. Op het profetische woord dat zeer vast is. En er is niets zo vast, en er is niets zo zeker, en er is niets zo gegarandeerd in deze ganse wereld als het profetische woord van God. En daar acht op geven. Waarom? Omdat het zo vast is. Een mens zoekt houvast in zijn leven, dan moet je het daar zoeken. En daarop acht geven, totdat de dag aanlicht. En de morgenster opgaat in onze harten. Is dat dan aanschouwen in plaats van geloven? Nou zeg ik misschien iets vreemds, maar als een mens echt mag geloven, dan ziet hij het ook. Als een mens echt gelooft, dan is hij dicht bij aanschouwen, laat ik het nou zo zeggen. Heel dicht bij aanschouwen. Voor dat moment. Dan is het zo werkelijk voor hem. Ik bedoel, het is niet het aanschouwen van de hemel natuurlijk. En als Paulus zegt, wij wandelen door geloven, niet door aanschouwen, dan bedoelt hij, we zijn nog niet in de hemel. We moeten het hier op aarde nog met geloven doen en we zien God nog niet van aangezicht tot aangezicht. En we zijn nog niet door al die nevels en al die duisternissen heen. Zo bedoelt de apostel dat. Maar echt geloven, echt God horen spreken, ja, dat is toch dichtbij zien. Dicht bij het horen, dicht bij het, bijna bij het zintuigelijk waarneembare. Het is niet met je ogen zien, het is niet met je lichamelijke oren horen, maar het is wel zo echt dat de dichter kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is wel zo echt, ja, dat we ook zouden zeggen, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Want dat woord van God wordt zo waarachtig en zo levensecht en zo reëel. En ja, ik denk maar weer aan dat beeld. Petrus gebruikt het beeld en die heeft het over dingen die we zien. Op het profetische woord dat zeer vast is, acht geven. Hoe lang? Totdat je wat begint te zien. Totdat de dag aanlicht, dat zie je toch? Totdat de morgenster opgaat in onze harten. Ik zou zeggen, dat zie je ook. Nogmaals, niet met de zintuigen, maar met de zintuigen van onze ziel. Met het geloofsoog en met het geloofsoor. En dan hoef je er ook niet in vage termen over te spreken. Dan is geloven echt. Geen theorie, geen praatje, maar echt. Mag ik het dan hierbij laten? Dan gaan we zingen Psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd. Wij zullen danken. Heere, ootmoedig danken we u voor het feit dat we dit getuigenis van de apostel Paulus niet alleen in de Bijbel hebben, maar dat we dat vanavond ook met elkaar mochten beluisteren. Laten we mogen zien hoe groot het wonder is dat gij aan hem bewezen hebt. Maar laat dat ons tegelijkertijd ook doen zien dat gij een God zijt die wonderen op wonderen doet horen. Dat u, omdat u dezelfde bent, nog dezelfde dingen tot stand kunt en ook wilt brengen. Dat u nog mensen toebrengt, uit de duisternis overbrengt in het licht. Dat er door uw genade, door uw onveranderlijkheid, waarin ge altijd de getrouwe zijt, ook vandaag nog wonderen van genade kunnen plaatsvinden. Ja, dat dat in ons leven ook kan gebeuren. Voor het eerst en opnieuw. Wij danken u, Heere, dat we het evangelie mogen horen. En dat die boodschap ons iedere keer maar weer mag worden voorgesteld. Maar nu komt het, en dat hebt u ons zelf gezegd, en dat kwam vanavond ook aan de orde. Nu komt het op ons gelovig reageren aan. Dat is er van nature niet. Hoe ongelukkig zijn we. Hoe ver weg. Hoe diep gevallen. Hoe onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Onder het evangelie verkeren we. En we tellen het niet en we achten het van nature niet. O God, wat is onze nood groot. En wat is onze schuld veel. Maar nu hebt gij nog een wonder gedaan. En u bent u niet alleen maar in Christus gekomen. Maar u komt ook in uw geest. En die geest, die kan ons alles leren. Die geest kan het ook alles werken. Die geest kan het alles schenken. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. En dat ook bij aanvang en bij voortgang. Opdat ons hart geopend mag worden. Maar als ons hart geopend is, dat we dan de kennis van die borg en zaligmaker mogen verkrijgen. En dat we dan mogen toenemen in de kennis van die borg en zaligmaker. En dat we het zo met de apostel ook zouden leren te getuigen, omdat gij het ons geleerd hebt. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. Heren, wij bidden van u dat u die vrucht wilt geven en dat als we nu naar huis gaan, we door u ook bewaard en gespaard zouden mogen blijven en dat we elkaar over een paar weken in dit verband weer zouden mogen ontmoeten. Dat is ook niet vanzelfsprekend, heren. De dingen kunnen in één keer zo veranderen. De weg kan in één keer zo'n buiging hebben dat ons leven er totaal anders uitziet. We kunnen zelfs opgeroepen worden om voor u te verschijnen. Geef dat onze dood, als die er zal zijn, geen onverzoende zal wezen. Om Jezus wil. Amen. Tot over twee weken, wel even een welzijn.